als je het niet weet, hè.
ik zeg het, je bent grijs. Sommige mensen zijn...
Geen nieuwe meldingen. Instellingen. Oh, instellingen. Algemeen, nee. Profielafbeelding, Knekelman. Locatie, geboortedatum, Skype to phone. Je profiel. Beheren hoe je wordt gezien op Skype. Aanmelden bij Skype, even geduld. Voeg de stad toe. Ik zal maar Antwerpen voegen. Antwerpen. Dan weten we dat ook. Opslaan.
Ik zal ook eens kijken wat er zo aan instellingen te koop is. Instellingen. Algemeen.
Profiel.
Skype in het, mijn locatie delen met Bing. Nou, Bing mag maar mijn locatie wil weten. Even kijken hoor. Bellen, berichten. Emoticons. Nee.
Melden. Dat is het niet. Ik ben aangemeld bij Skype. Maar...
Chatmeldingen weergeven.
Je account.
Een profiel. Oké, wacht even hoor.
Je profiel. Beheren hoe je wordt gezien op Skype. Nee, dat is hoe ik op Skype gezien word. Met mijn fotootje. Van knekelmannetje. Nee.
Ja, want ik zie ook geen foto van jou.
Hoe niet? Ik wel. Actief, nee, ik, groen bolletje.
Ja, nu ben je in de lijst een groen bolletje. En jouw foto is een soort witte wolk of zo. Het is...
Witte wolk met een knekelmannetje, moet maar eens kijken.
Ja. Ah, precies. Ja, ja. Oké.
Instellingen.
Nou, sinds dat Bill Gates Microsoft verlaten heeft, gaat het gewoon helemaal bergaf met die.
Skype automatisch starten, nee. Skype op achtergrond starten, nee. Nee. Ja. Ik kan dat nergens veranderen, vormgeving.
Nee, ik zie het ook niet. Ik heb iets met... wacht even hoor.
Nee. Bellen.
Vertel waar je mee bezig bent. Ik ben actief. Ah, wacht even. Als je teruggaat gewoon naar het lijstje met alle contacten.
Ja.
Dan heb je daar linksboven je eigen logo met een groene streepje helemaal links. Klopt.
Bij gesprekken. Nee. Bij contacten, hoezo? Contacten, chats.
Nee, ik ben dus gewoon op het venster waar... dus het chats, het link...
Chats, hè? Recente chat, actief gesprek, chats. Ja.
En dan helemaal bovenaan staat je eigen naam en eigen logo links.
Ja.
Nou, en daar klik je op. Ja. En dan heb je daar actief staan.
Actief, hè? Ja.
Nou, en daar kan je kiezen ook onzichtbaar en zo... Maar,
nee, dat staat op actief.
Ja, oké. Ja, nu wel, oké. Nou ja, whatever. We zitten hier kostbare levenstijd te verspillen, weet je dat?
Ja, echt om te verliezen. Ik zie gewoon mijn leven. De levensteller, dus de tijd die ik nog over heb op aarde, zie ik nu angstaanjagend naar beneden gaan, is het wel?
Ja, zeker weten. Want die gaat ook angstaanjagend snel voorbij. Want je weet, vandaag is het een grappendag.
Is het een grappendag, ja, absoluut.
Het is 1 april. En daar gaan wij ook wel wat aan doen. En wij hebben namelijk vandaag de wetenschapskast. Hoe heb jij dat daar net gezegd, daar op de dingen? Wetenschapswoensdag met Mario.
De alliteratie.
Ja, precies. WW. Ja, nou ja, goed, laten we maar zeggen. Wat zeiden we? Het is dus even de formaliteit. Goedemiddag, luisteraars, fans, liefhebbers van ons podcast. Welkom aan In de Praathoek. Vrijdag zitten we aan de praattafel, maar de andere dagen zitten we in de praathoek, hè?
Ja, juist de voorzetsel gebruiken is belangrijk, hè?
Ja, want ik ben opgegroeid met Toon Hermans van we zitten aan het banket. Hè?
Maar
we zitten niet aan het banket. Want dat mag niet, hè? Dat is
nee.
Tegen protocol.
We zitten aan aan het banket.
Juist, en dat doen we vandaag dan op woensdag is het, ja?
Ja, het is woensdag 1 april.
2020, misschien het laatste jaar, onze heren, whatever, midden in de virus. Welkom, luisteraars.
Welkom aan de praattafel met Ossie en Ossier.
Dit is hem nummer 6 alweer, Wetenschapswoensdag. En laat ik maar geen tijd verspillen met onze makker erbij te halen. We gaan naar personen toevoegen, want iedereen zit vol ongeduld te wachten en kan het niet meer houden. Het is zo stil aan de overkant.
En terwijl iets van eventjes de technische zaken regelt om onze gast erbij te halen. Ah, ik hoor onze
gast. Hallo, jullie horen mij?
Ja,
dag
hoor.
Mario, jawel.
Ah, kijk eens, nu, ik hoor jullie nu ook.
Hier Radio Berchem over.
Wat zeg je?
Hier Radio Berchem over.
Over, hier Rotterdam in Nederland. Alles goed, over.
Ja. Hier Antwerpen Noord, alles in orde, over.
Nou, gelukkig maar. Goed, over en over.
Over en over en nou. Dankjewel voor deze bijdrage, Mario.
Ja.
Ja, we moeten de bandbreedte besparen voor de maatregelen natuurlijk. Hè.
Ja, dat is zeker een dingetje.
Welkom op deze dag van de Duraka.
Wat is de Duraka, als ik vraag?
De Duraka is de Russische naam voor de dag van de Dommerik. 1 april. April Fool's Day in de Engelse talige gemeenschap. Ja, in Frankrijk spreekt men van poisson d'avril, de aprilvis.
Ah, oké. Okay.
En het zou allemaal verwijzen naar paus Gregorius de 13e, die in 1582 de nieuwe Gregoriaanse kalender introduceerde, waar nieuwjaar, nieuwjaar werd vroeger gevierd van 25 maart tot 1 april, heeft iets met Pasen te maken, de verrijzenis van Christus, dus het herrijzen van het leven. Dus daar begint ook het nieuwe jaar. En dan Gregorius, paus Gregorius, onder de druk van de secularisatie, heeft dus een nieuwe nieuwjaarsdag op 1 januari gezet. En daarom werd eigenlijk 1 april, is een, zeggen sommige mensen, 1 april werd dan de onofficiële nieuwjaarsdag om grapjes uit te halen.
Ah, oké.
Okay. Nou, weinig geschiedenis.
Dat is het eerste feitje wat we erin kunnen stoppen. Ik zal even de luisteraars een nieuwe kont doen van wat we aan het doen zijn. We hebben de Praathoek. Woensdags doen we een wetenschapsversie. En onze wetenschapsbijdrager is Mario Reget uit Rotterdam. En hij is weliswaar amateurwetenschapper met een specialisatie in histologie. Dat houdt min of meer in weefsels van niet van planten. Hè? Daar ben je niet mee bezig.
Niet zo, nee. Nee. Het hoort er natuurlijk eigenlijk wel bij, maar ik ben bezig met zoologie. Ja,
ja, zoologie is dus de dieren, de wereld.
En mensen.
En mensen ook nog, tuurlijk. Ja, ja, wij zijn ook dieren. Hè?
In de Antwerpse volkstaal is de zoologie de zoo.
Ja.
Oké. Okay.
Ja,
ja, de dierentuin, ja.
Goed.
Mario werkt in de dierentuin, dames en heren.
Nou ja.
Hey, ik wil het gesprek even op gang gooien met twee leuke dingen. Ik heb namelijk een grappig siteje gevonden. En er is één wetenschapper die we natuurlijk allemaal kennen. De zaliger Stephen Hawking. De man in de rolstoel. Nou, en hij is ook een grappenmaker, dat heb ik nooit geweten. Maar het blijkt dat hij dus inderdaad ook een websiteje heeft met een aantal grappen die hij heeft gelezen. En eens kijken of dat overkomt of dat jullie die humor kunnen waarderen. Dus hier komt een wetenschapsgrap van Stephen Hawking. Ik hoop dat jullie het allebei goed kunnen horen.
Oké. Okay.
Komt-ie.
Die verstond ik niet helemaal. Wat is een black hole?
A black hole?
Ja,
a black hole is something you get in a black sock.
Oké. <Okay. laughs> Ja, grappig.
Ja. Laten we dan meteen maar bloedserieus worden. En ik zie hier een stuk informatie ben ik opgedoken. Namelijk op een website waar de Ig Nobelprijzen zijn uitgereikt. En meteen bovenaan de eerste prijs die me opviel was een medicine prijs. Namelijk in Italië en in samenwerking met Nederlanders. En de titel is Does Pizza Protect Against Cancer? En dan de omschrijving is van de makers for collecting evidence that pizza might protect against illness and death if the pizza is made and eaten in Italy.
Oké. Nou. Maar ja, dat is eigenlijk voor het verzamelen van bewijs. Dus niet voor de resultaten, maar voor het feit dat hij daar onderzoek naar heeft gedaan, lees ik zo.
Nou, dit moet toch iedere avond door die premier van Italië met tranen in zijn ogen voorgelezen worden in Italianen. Go make a fucking pizza!
Ja, ik ben wel fan altijd geweest hoor, van de Ig Nobelprijzen. Oh. We hebben natuurlijk een heel bekend Nederlands voorbeeld, wat een paar jaar geleden heeft gewonnen. Hebben jullie dat nog meegekregen?
Vertel.
Kees Boelecker, nou dat is, ik zoek het even op. Mm-hmm. Kees Boelecker, dat is zeg maar de directeur in Rotterdam van het Natuurhistorisch Museum hier. Dat is een heel leuk museum, ik ben er zelf ook lid van. Ik ga ook ieder jaar naar de Hoboken-lezing en al daar. En het is een hartstikke leuk, verrassend museumpje. Mm-hmm. Maar die heeft dus de Ig Nobelprijs gewonnen vanwege zijn onderzoek, waarbij hij zeg maar verslag deed van het wel en wee van een necrofiele homoseksuele eend. Zo, ja, wat gebeurde er? Het is heel weird.
Die komt binnen.
Het is absoluut iets waarvan je zegt van waar hebben we het in godsnaam over?
Ja.
Even kijken hoor. Natuurwetten, de uithoeken van het menselijk lichaam, nee.
Ja.
Maar in ieder geval, hij was dus ik kan het niet 1, 2, 3 vinden, maar hij was aan het werk in zijn kamer, totdat hij werd opgeschrikt dat er een eend tegen zijn ruit was gevlogen. Dus die viel dus, nadat hij die ruit had gevallen, was hij naar beneden gevallen. Mm-hmm. Toen is Kees Moeilijker gaan kijken en tot zijn verbijstering zag hij dat het resultaat was. Die eend was achterna gezeten door een rivaal.
Zo.
Soms vechten eenden met elkaar klaarblijkelijk. Arme beest was op slag dood. En toen heeft hij dus met stijgende verbazing heeft Kees Moeilijker een uur lang zitten te kijken naar de overwinnaar die vervolgens die dode eend aan het neuken was.
Ja, ik heb hier het artikel gevonden, inderdaad.
Nou, dat is toch vrij bijzonder als je dan zeg maar zo de analen ingaat als de man van de necrofiele homoseksuele eend. Dat is toch heel bijzonder.
Ja, maar dat is mooi. Dat is eigenlijk een mooie omschrijving van de wetenschap, hè? Want een wetenschapper is eigenlijk iemand die naar de wereld kijkt en die een tendens opmerkt. En dan is het de vraag, heb ik iets, een one-off gezien? Of kan ik het reproduceren in het labo of met testen of op andere plekken? En dan krijg je wetenschap. Dus het bizarre kan gebeuren. Maar als het bizarre herhaalbaar is en steeds opnieuw gebeurt in andere omstandigheden met andere factoren, dan komen we volgens mij toch echt dichtbij waar wetenschap om draait. Wat is jouw take daarop?
Je hebt natuurlijk serendipiteit. Met andere woorden, soms wordt onderzoek gedaan naar iets, maar er wordt iets totaal anders gevonden. Ja. Wat ook bij bijvoorbeeld penicilline. De Fleming was niet op zoek naar penicilline. Die kwam eigenlijk door een vervuiling kwam hij iets tegen.
Ja, dat hoort men vaak. Ja. Dus door de toevalligheid komt men op. Maar dan nog. Als men die toevalligheid aan ziet, dan gaat men dat terug moeten reconstrueren.
Zeker.
En herhaling is een heel belangrijk woord bij wetenschap, heb ik de indruk.
Ja. Nou ja, kijk,
herhaalbaarheid, hè? Ja.
Nou ja, dat sowieso. Dat herhaalbaarheid is alles.
Herhaalbaarheid en dan eventueel in een later stadium de voorspelbaarheid. Als ik dat doe, zal dat gebeuren.
Ja, in de wetenschap werkt het over het algemeen zo. Eigenlijk op zo'n beetje ieder onderwerp waar onderzoek naar wordt gedaan, zijn er altijd wel een aantal onderzoeksgroepjes in de hele wereld aan het werk. Aan datzelfde onderwerp. Het is een soort race tegen de klok. Want iedereen wil als eerste zijn onderzoek kunnen publiceren. Er is helaas geen tweede en derde prijs. Ja. Dus als je als wetenschapper...
Zoals het wielrennen.
Ja, eigenlijk wel. Als je op zoek bent naar een bepaald medicijn of zo. Of naar een bepaalde... Je probeert iets te bewijzen. Op het moment dat de andere onderzoeksgroep in China net even een uur eerder zijn bevindingen publiceert, heb je gewoon pech. Dan ben je 5 jaar werk kwijt. En dan werkt het gewoon zo dat je dan je onderzoek dient te publiceren in de bladen. Dan praat je over een handjevol zoals The Lancet en Science. Dat zijn die peperdure blaadjes. In dat blad moet je precies je modus operandi beschrijven. Tot op de millimeter moet je beschrijven hoe je het gedaan hebt. En dat moet dan te herhalen zijn. En dan die andere onderzoeksgroepjes die er ook mee bezig zijn, die gaan dat dan nadoen. En die proberen natuurlijk een gat
te schieten. Die proberen je van je stok op te duwen natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Want,
dus de race is niet over bij het einde van de meet. Dan komen er nog de prikken en de grappen en de grollen en de aprilvissen uit de kast gevallen van hebt mijn onderzoek bestolen. Of jij bent een fraudeur.
Ja. Maar als het dus echt, het is best wel een waterdicht systeem, want met een flauwekulverhaal kom je er niet. Net als je hoort af en toe wel eens iets weer van een dokter Antinori in Italië die een 80-jarige nog zwanger had kunnen laten enzovoort. En dan blijkt achteraf dat er gewoon geen bal van klopt.
Dat is een broodje aap.
Je hebt toch ook het peer review proces, hè? Dus dat je een onderzoek en dat wordt dan door je peers nagekeken of gekopieerd om te zien of dat klopt. Hè? Dus dat is het peer review proces.
Ja, peer review gebeurt heel veel in de fruitstreek in Limburg. Hè. Dus bij de appelkwekers worden dan gereviewd door de peerkwekers.
Dat zijn gebakken peren. Die zijn
al precies met de gebakken peren, absoluut. Ik krijg er al een appelflaute van.
Maar zo werkt dat. Dat is inderdaad best wel boeiend om te zien hoe
dat gaat. Gerrit, met broodje aapverhalen kom je er niet als wetenschapper, maar je kan ongestoord president van Amerika worden.
Nou, ja, dat is de grootste grap van al tot vandaag eigenlijk.
Dat is nog steeds de grootste grap. We hebben enorme interessante vragen voor jou met betrekking tot je onderzoeksveld.
Vertel eens.
Tot het virusonderzoek, het virale onderzoek. En ik zou er hier eerst een groot verschil. Ik zit ook met die vraag en ik had niet de tijd, nog de goesting. Ik heb nog andere dingen te doen. Maar ik dacht van, ik ga toch met Gerrit spreken in de praathoek.
Mario.
En een heel mooie vraag.
Mario, dat ben ik.
Mario. Ik zei Gerrit, dat is een andere gast die we hebben op vrijdag. Excuses daarvoor. Met Mario gingen we praten op woensdags wetenschapsdag. En één grote vraag, en je voelt hem al komen, waarschijnlijk, is het verschil tussen in het algemeen bacteriën en virussen. Dus ik weet dat dat misschien een heel grote, brede vraag is. Maar we horen mensen ziek worden van bacteriologische infecties. En dan horen we nu het corona of het griepvirus. Dat zijn virale infecties, waar antibacteriën medicatie niet tegen werkt en zo. Je moet dan uitzieken, heet het. Is daar een eenvoudig, hapklaar, 3 minuten antwoord op mogelijk?
Op de verschillen tussen een virus en een bacterie heb je het eigenlijk.
Eigenlijk, daar komt het op neer. Dus een bacterie... mensen kennen dat, hè? Dat is een soort van celdeling die gebeurt op het bacterische niveau, microbiologische niveau. Maar wat is dan een virus precies daarmee vergeleken?
Nou, als je kijkt naar de grote bacteriën, alle organismen in de wereld in een paar grote onderdelen verdeelt, dan heb je de Archaea-bacteriën, de bacteriën. Je hebt de dieren, zal ik maar zeggen. Je hebt de planten en de schimmels. Dat zijn de 5 rijken.
Dat zijn de 5 dierenrijken. Dus dat is wat we het leven noemen, juist?
Ja, praat je gelijk ook over een fundamenteel verschil. Want een virus wordt niet beschouwd als zijnde levend. Want een organisme wordt pas beschouwd als zijnde levend als het in staat is zichzelf te reproduceren. En een virus kan dat niet. Die moet dat doen door middel van een gastheer.
Heeft altijd een gastheer nodig.
Altijd.
Is eigenlijk altijd een Ja, hoe heet dat nu weer in het wetenschappelijk...
Een parasiet.
Naam? Een parasiet. Dank u, Istvan, de wetenschapper van deze Istvan. Leozie.
Ja, absoluut. Ieder virus heeft een gastheer nodig. Kijk,
die gastheer kan dan iemand zijn van die 5 groepen?
Ja. Ja, je hebt plantenvirussen, je hebt de dierenvirussen, je hebt virussen bij schimmels, overal komt het voor. Kijk, het valt er een beetje uit. Kijk, bacteriën, dat is gewoon dat zijn vrij grote organismen. Die kan je ook prima onder de microscoop zien. Huh? Als zij, en die hebben de naam naar hun vorm. Een kok is een rondje, een bacil is een staafje. Ja. En ga zo maar door, een spiraal is een sliertje. Maar virussen zijn veel en veel kleiner.
Zijn meercellige bacteriën, neem ik aan.
Nee, een bacterie is per definitie een eencellige.
Altijd een eencellig wezen, ja.
Je hebt wel verzamelingen van virussen. Bijvoorbeeld een streptokok, dat zijn allemaal balletjes die aan elkaar geklikt zijn. Maar het zijn wel individuele bacteriën die samen een streng vormen. Dat zijn streptokokken. Maar het zijn altijd eencellige organismen. Die bestaat uit een capsule, zeg maar, met daarin... Een cirkel van DNA wat daarin sliert.
Zit een cirkel van DNA in.
Ja, en dat gebruiken ze voor een reproductie. Een virus is veel kleiner. Vele malen kleiner. Die heb je in een aantal soorten. En die zijn ook veel eenvoudiger van opzet. Die bestaan uit minder moleculen, zal ik maar zeggen. Iedereen, je kent misschien wel die maanlandertjes, die bacteriofagen, die op bacterie kunnen landen en een gaatje boren in zo'n bacterie. Dus heb je er een hele hoop soorten in. Virussen zijn veel eenvoudiger. En je hebt zelfs nog eenvoudiger organismen die alleen maar bestaan uit ziekmakende losse stukken eiwit. Dat zijn de prionen.
Ja, gekke koeienziekte. Gekke koeienziekte, nou ja, bleek prionen.
Denk maar aan het Creutzfeldt-Jakob inderdaad. Mensen konden ziek worden van een sliertje eiwit. Nou ja, wat is dat dan eigenlijk?
En ik vind het interessant om te horen, want... ik was er nog met mijn echtgenoten over bezig vandaag. Een virus heeft ook een DNA, heb ik begrepen.
Ja, ja, je hebt ze dus. Ja, of RNA. Je hebt verschillende soorten. Ja. Over het algemeen werkt het zo. Het virus heeft een buitenkant met een aantal uitsteeksels. De glycocalyx noemen we dat. Met allemaal, en het werkt een soort als een sleutel- en slotprincipe. Als een virus in aanraking komt met een organisme en zijn sleutel past in een slot van de wand van een cel van een organisme. Dus hij kan contact maken. Dan gaat hij proberen zijn DNA of zijn RNA naar binnen te krijgen in die cel.
Een beetje zoals een parenclub eigenlijk.
Ja, het is gewoon een neukpartij en hij ejaculeert.
Je moet het naar binnen krijgen.
Je moet
erin.
Ja. We moeten het tastbaar uitleggen aan de mensen. Niet te moeilijk.
Metaforen, dat is duidelijk. Zeker. Yes. Maar ja, dat is natuurlijk het spannende gedeelte daarvan. Ik vind dat best wel heel bijzonder om te zien hoe dat werkt. Kijk, die coronavirussen, iedereen kent nu inmiddels wel de vorm. Die hebben die uitsteekseltjes en die grijpen dan in cellen van dierlijke wezens. Maar je hebt ook zat virussen die dat bij planten doen en bij andere organismen. En je hebt natuurlijk, ik zei al, die bacteriofagen, die boren echt een gaatje in het cel. En je hebt ook, je kan een virus ook over het algemeen ook vrij makkelijk om zeep helpen. Want de buitenkant van zo'n virus, dat is de envelop. Die bestaat eigenlijk altijd uit een lipide membraan, dat is vet. Dus vandaar als je je handen wast, flops vallen ze uit elkaar, want vet en zeep gaan niet samen. Ja. Dus dan ontbindt het virus eigenlijk direct. Vandaar dat iedereen zo hamert op vooral goed je handen wassen.
Ja, mag ik één ding zeggen?
Eigenlijk het gruwelijke van het coronavirus is dat het eigenlijk een heel makkelijk bestrijdbaar iets is.
Ja.
Op voorwaarde dat het nog niet in de gastheer binnendringt.
Ja, zo is het.
Want dan zijn we klaar. Dan is het Hosanna Jose, dan is het het virusfeest. Als het in de gastheer.
Dan moet je
twee dingen. Ja, sorry, voordat we te ver... want ik wou nog eens even terugkomen op dat, dat handen wassen en met die zeep. Want het gekke is nu, in heel de media, over heel de wereld... op al die zenders zeggen ze inderdaad handjes wassen... zelfs K3 maakt liedjes erover. Maar nu dat jij mij uitlegt dat die krengen in een vet omhulsel zitten... zoals eigenlijk de frieten die we uit de frituur halen... als je die dus bijvoorbeeld een dag later in een airfryer doet... dan zie je aan de buitenkant precies wat ik bedoel. Maar nu je dat uitlegt, dat die zeep gewoon die huid van die beesten...
Ja, de envelop, ja.
Waarom leggen ze dat er nou niet bij uit? Want dan zou iedereen het haarfijn begrijpen. Waarom? Maar waarom worden we als K3 kindjes behandeld? Nou, dat snap ik nou niet. Dat ze dat nou niet aan de wereld uitleggen. Van, het is zo simpel.
Zijn we in... zijn we in elk park geen zeepbaan aan het bouwen met bruine zeep en gewoon al die kinderen ervan afdonderen?
Ja, absoluut. Kijk, en wat je dus ook, wat ik ook raar vind, is als je nou kijkt naar de virusuitbraken die we hebben gehad. We hebben de vogelgriep gehad. Nou, dat was dus trekvogels die dat verspreiden. De varkenspest, dat waren wilde zwijnen. Mm-hmm. En coronavirus, dat zijn de toeristen en de reizigers.
De wilde zwijnen opnieuw dus.
Ja. Ja, dat is dus nu het probleem. Plus, dat in Science staat een studie... die stelt dat voor iedere positieve... het merendeel van de gevallen onder de radar blijft.
Ja, zeker.
Want voor elke positief geteste patiënt... zijn er waarschijnlijk een stuk of 10 die niet aan het licht komen.
Ja. Maar nu nog even, want ik wou net 2 dingen zeggen. Sorry jongens. Over de hosts. Hè? Want het is nu zo dat die virussen, bijvoorbeeld die coronavirussen... die bestaan al miljoenen jaren. Alleen niet in ons. Die leven in bepaalde dieren. En bepaalde dieren hebben wat ze noemen een reservoir. Dus dat virus dat kan feilloos in zo'n beest leven. En die dragen dat over en... Maar die krijgen er niks van. En is daar al iets op bekend? Of hoe dat nou precies zit met wanneer ben je dan een vriendelijke host?
Kijk, natuurlijk. Wij dragen zelf ook een hele hoop virussen bij ons.
Oh ja?
Ik heb al eerder gezegd... Ik heb al eerder gezegd dat een aantal procenten van ons DNA bestaat uit viraal materiaal. Sterker nog, het leven had niet kunnen ontstaan zonder die virussen, want die hebben wel gezorgd voor mutaties waar we toch positief voordelen van hebben.
Ja, ja.
Het is dus niet zo dat het alleen maar ellende is met virussen. We hebben er ook min of meer baat bij gehad. Alleen, het kan dus een enkele keer fout uitpakken.
Baat het niet, dan schaadt het wel.
Ja, wat ik dan
maar
begrijp...
Maar dat is een heel interessant punt waar dat we op komen, omdat ik daar ook over wilde spreken. En dat is inderdaad met evolutie en met leven te maken. Ik heb altijd begrepen, de aarde is ontstaan, de bacteriële soep is begonnen en voor meer dan 3 miljard jaar waren er enkel bacteriën op aarde. Ja. Want we vinden archeologisch bewijsmateriaal van bacteriën die zelfs na 500 miljoen jaar... al begonnen op aarde. Dus we weten dat het leven al heel vlug op aarde is in gang gezet door chemische processen.
Nou ja,
Tot daar ben ik mee. Ja. Op die schaal van leven op aarde, waar plaats jij of waar plaatst de wetenschap het ontstaan of zich manifesteren van virussen?
Nou, dat weet ik niet precies. Ik weet wel inderdaad dat toen leven ontstond, dat was dus zeg maar 500 miljoen jaar na de vorming van de aarde. De aarde is 4,5 miljard jaar oud. Zijn de eerste bacteriën ontstaan uiteindelijk. En dat waren de archaea, noemen we dat. Om precies te zijn, was cyanobacteriën. En daar hebben we onze dampkring ook min of meer aan te danken. Want die zetten zonlicht om. Om zichzelf van energie te kunnen voorzien. En produceerde daarbij als afvalstof zuurstof. Dus zo is onze dampkring ontstaan dankzij en die cyanobacteriën, die zijn er nu nog steeds. Die kennen wij onder de naam blauwalg. Dat zijn die vervelende bacteriën die je in de sloot vindt.
Ja,
Maar daar moeten we best wel dankbaar voor zijn.
Moeten we best eigenlijk trots ja, op zijn dat ze bij ons op aarde zijn komen wonen.
Ja, absoluut. Maar wanneer echt de eerste virussen zijn ontstaan, dat weet ik eigenlijk niet precies, moet ik eerlijk zeggen.
Ik weet wel
dat het heel erg lang geleden is.
Ja, er was wel een Nederlandse wetenschapster die dan heeft uitgelegd, dat was niet zo lang geleden, vanuit die Archaea of zo, er was een bepaalde klasse van toch een soort passieve bacteriën en daar was er één, bij wie dan die energiefabriek...
Het mitochondrion. Ja
er was één
cel... Het ADHD'ertje onder de bacteriën.
Die dan muteerde... en opeens, poef, had hij een eigen energiefabriekje. En vanuit die...
Dat klopt.
Vanuit die ene cel zijn wij allemaal... alle beesten, alle virussen, alle... Ja. Zeg ik het goed?
Ja, zeker. En sterker nog... Het is nog een keer meer gebeurd. Want kijk, als je dus nu naar het menselijk DNA kijkt, eigenlijk naar al het DNA van alle dieren. Iedere cel van een dier heeft een energiecentrale, de mitochondriën. En je hebt het mitochondriale DNA. Dat zijn dus die kleine dingetjes die in een cel zitten. Die hebben hun eigen DNA, dus niet.
Zo.
Vandaar dat je bij onderzoek naar stambomen en zo. En zeker als je naar de oorsprong van de mens gaat zoeken, de hominiden. Ja. Dan kijken ze vaak naar het DNA wat je in de mitochondriën vindt. Want dan kan je vanuit vrouwelijke lijn kan je teruggaan.
Ja.
Dat is dus typisch een voorbeeld waarbij zeg maar een bacterie of een virus een plaats heeft verworgen en een functie heeft gekregen in een cel. En het is nog een keer meer gebeurd, want zo zijn ook planten ontstaan. Want wat bij dierlijke cellen het mitochondriën zijn, dat zijn bij plantencellen de chloroplasten. Oftewel die dingetjes die zorgen voor de fotosynthese.
Hey. Ja.
Die dus zeg maar licht omzetten in glucose en daarbij dus CO2 opnemen en ook weer zuurstof uitstoten.
Ja, en want het verschil tussen een plant en een mens, dat is nou niet zo heel veel, hè, geloof ik.
Wel vind ik. Kijk, je kan zeggen, in grosso modo kan je zeggen, je hebt drie grote groepen. Je hebt producenten, consumenten en reducenten.
Oh.
De producenten zijn de planten, die maken van zonlicht glucose, suiker zou je kunnen zeggen, en nemen CO2 op en stoten zuurstof uit. Mm-hmm. Dan heb je de consumenten, dat zijn wij. Dat wij al het dierlijk leven gebruikt uiteindelijk op celniveau glucose als brandstof.
Ja.
Begrijp je? En dan heb je ook nog de reducenten. Als we de pijp uitgaan, dan heb je weer een derde groep. De reducenten, de schimmels, de bacteriën. Die draaien het weer om. Die verteren weer alles.
Dat zijn de vuilnis.
De vuilnisemmers, de vuilnismannen. Ja. En die zetten dat weer om in grondstoffen waar de planten weer gebruik van maken. En de dieren, en zo is de cirkel weer rond.
Zo is de cirkel rond.
Amai.
Dus best wel.
Dus met al die crematies van al die doden nu, wordt eigenlijk al dat leven in de grond heel veel lekkere maaltijden onthouden eigenlijk. Want die zouden daar
eigenlijk
een
wel,
feestmaal
ja.
hebben.
Dat is wel bewezen. Hè? Dat is wel bewezen. Heel het probleem van nieuwe bossen aanleggen bijvoorbeeld en dergelijke, dat is een idiotie. Omdat een bos wel geëstablisseerd moet zijn. Een bos moet jaren van kadavers hebben. Hè? Dus het opruimen van... In België, in landen, dichtbevolkte gebieden zoals Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en ga maar door, moeten mensen ook een everzwijn, een dood everzwijn dat ze vinden, dat wordt opgeruimd. In plaats van dat het veel beter zou zijn dat ze dat zwijn gewoon in de grond laten vergaan.
Mm-hmm. Ja, eigenlijk wel. Tuurlijk.
Heb ik een interessant artikel over gelezen. En dus een oerbos wil zeggen, een bos dat ongemoeid is, waar alles ook niet alleen mooi groeit, maar waar alles ook verrot.
Ja.
En af en toe is natuurlijk in brand schiet. En af en toe is... Is een lijk in de grond verrot en dergelijke.
Het zou een volmaakte...
En nu snap ik helemaal met jouw uitleg, nu snap ik dat. Je hebt die reducenten, die hebben hun voeding nodig. Die hebben hun actie nodig.
Ja.
En zonder die reducenten ga je een armere planten hoeveelheid hebben. En ja, minder ja, brandstof.
Sterker nog, dan, als die reducenten er niet zijn, dan blijft alles liggen. Dan stapelt de rotzooi zich op, dan wordt het niet verwerkt.
Dan wordt het dan niet verwerkt en dan sterft het bos uit. Als we dan met de bos analogie werken, ja.
Nee, precies.
Denk maar aan mooi. Compost. Gooi je afval in een compostbak en dat wordt uiteindelijk weer gewoon aarde. En dan begint het weer. Dat is weer dan de voeding.
En dan groeit er een zaadje op en dan hopla. En dan komen er insecten en dan zijn we weer bezig. Hè?
Maar het is natuurlijk wel zo. We hebben natuurlijk als mensheid zijn we natuurlijk ongekend in de evolutie van in de geschiedenis van het leven op aarde. We zijn met veel te veel mensen.
Ja, zeker. Ja, en mensen zijn ook heel dikwijls heel verwonderd over het manipuleren, DNA-manipulatie van planten. Maar dan geef ik altijd het voorbeeld van de tomaat of van tarwe of van koren. Oh, ja. Dat zijn volledig gemodificeerde genen die we al duizenden jaren geleden begonnen dat soort wiet en dat soort tarwe en dat soort tomaat bijhouden. Ja. Dat soort appel groeien, maar niet die soort appel, want daar zien we van dat die niet groot of niet dit of niet dat wordt.
Nou ja, dus er is eigenlijk, ja.
Eigenlijk zijn wij al jaren, al duizenden jaren met genetische manipulatie bezig. Hoe zie jij dat, Mario?
Ja, nou dat is ook zo. Kijk maar naar hoe de hond is ontstaan. En kijk, vergelijk een chihuahua met zijn voorvader. Dat is bij uitstek genetische modificatie.
Ja, ze zeggen wel eens, als bijvoorbeeld mensen, wij dezelfde genetische variatie zouden hebben als honden, dan zou een dwerg misschien inderdaad 30 centimeter hoog zijn. Maar jij, Mario, kon 11 meter hoog worden.
Zo, doe maar.
Dat is gewoon de krankzinnige. Dus als je de allergrootste hond neemt en de allerkleinste. Dat is absurd, hè?
Dan heb je een muis en een kameel eigenlijk.
Precies, maar binnen één soort, hè? Dus dat is het bizarre van het doorkweek.
Je hebt een heel beroemd onderzoek in de jaren 20 was dat volgens mij in Rusland, van een wetenschapper. Die heeft met 6 of 7 generaties vossen een hond weten te kweken. Dus van een vos werd het een dier met flaporen en een kwispelstaart.
Zo.
Zo snel. Als je dus echt die genen dus blijft sturen.
Muteren kan echt gewoon, kan echt flash gaan. Kan heel snel gebeuren.
Als het geleidelijk gaat met puntmutaties en je laat het gewoon gaan, dan duurt het heel lang eer er iets is. Maar zoals wij nu, als je heel selectief gaat kruisen, we weten prima hoe dat gaat, dankzij meneer Mendel. Die wetten die zijn helemaal duidelijk nu inmiddels. Kan je dus alles maximaliseren. En dat moet ook, want we hebben dus nu al 2 aardes nodig. Eigenlijk al willen we de mensheid iedereen kunnen voeden. Dus we zijn al met te veel eigenlijk. We moeten al kunstgreep uithalen met fosfaten. Daar kan je kunstmest van maken om die opbrengst maar te maximaliseren. Want zou je natuurlijk het eten laten groeien zoals het is, dan hebben we eigenlijk al niet genoeg voedsel voor iedereen.
Ja, dat is ook het dilemma van heel die bio-industrie. Hè? Als we al die kippen moeten laten wandelen en al die planten moeten laten groeien, als we geen bestrijdingsmiddelen... Hè? Dat klinkt allemaal heel mooi, maar dan ga je wel op plekken op aarde terug hongersnood voorzien.
Maar er is heel veel vernieuwing aan de gang. En vooral in Nederland zijn ze daar heel ver op. Hè? Op de voedselwetenschap, voedselproductie, technologie en zo. En die zeggen dat er nog zeker een verdubbeling mogelijk is. En qua efficiëntie en met die ledjes en die dingetjes en die torens waarin...
En kelders vol groenten.
Ja, want nu langzaam begint het effect van die vega switch en zo toch te komen. Want bijvoorbeeld in Amerika beginnen nu melkboeren het vreselijk moeilijk te krijgen, omdat mensen daar massaal van de melk af zijn. Het is nu tegenwoordig koffie met havermelk of koffie met dit of zo.
Ja, met rijstmelk.
Maar die arme mannen, ik bedoel, sorry, die zitten daar nu wel ineens met... En overal in de winkel zie je nu ook soja en veggie en vegan enzovoort. Dus dat gaat... De een zijn brood is nu kennelijk de ander zijn dood, want ook vleesboeren
zitten er met heel veel low-koeien. Hè, dus misschien moeten we wat van onze high-koeien erin sturen.
De relatie darmkanker en vleesgebruik mag je ook niet onderschatten.
Die is one-on-one bijna.
Ja, het is helemaal niet zo gezond om gewoon veel vlees te eten. Eigenlijk.
Nee. Eigenlijk is de gulden middenweg is altijd het gezondste. Hè? Alles in moderatie.
Ja. Nou ja, je kan het zien aan je spijsvertering, aan je spijsverteringskanaal. Ik bedoel, als je een schaap die heeft 40 meter darm en een koe heeft 5 magen om dat gras te kunnen verteren, dat is niet makkelijk. Ja.
Nee.
En een leeuw die heeft een meter darm en dat gaat puur vlees in. Wat ik wil zeggen is, kijk naar hoe de mens is gebouwd en dan weet je, wij zijn typische omnivoren. Wij moeten bij het leven van fruit.
Fruit, noten, granen.
Een heel klein gedeelte vlees.
Ja, ja. Want het is wel zo, dat heb ik gehoord, een wetenschappelijke theorie, dat het natuurlijk op een bepaald moment in de ontwikkeling van de mens het eten van vlees wel voor een cerebrale ontwikkeling heeft gezorgd.
Ja. Nou, ja, dat was een energieontwikkeling, want ze kregen al snel in de gaten. Op een gegeven moment wordt er zo'n bison door de bliksem gedood of door een bosbrand en dan lopen ze daar langs en jongens, iemand heeft de barbecue. Die bestond toen nog niet natuurlijk, maar ja, en toen merkten ze toch van, als ik zo'n ribbetje eet, dan loop ik wel 8 keer zo ver als dat ik 3 kilo van die... Hè, dus dat heeft een omschakeling in de efficiëntie en de snelheid waarmee, de effectieve snelheid waarmee de mens zich verspreidde over aarde. Ineens kon die met gedroogd vlees en zo veel grotere afstanden...
Het werkt langs twee kanten. Ze ontdekten ook, als ik een stuk vlees van een pas geslacht of gedood dier afsnijd, dan komen er wormpjes op 2 dagen. Maar dat bos stond in brand en er was een hert. Ik heb daar een verbrand hert meegenomen en daar heb ik 6 dagen van kunnen eten.
Ja, precies. En het rook heerlijk en het smaakte fantastisch.
Zeker, maar er is ook nog een andere factor. Als je vlees kookt of braadt, dan hoeft je lichaam lang zoveel energie niet te leveren om het te eten dan rauw vlees. Als je rauw vlees eet,
is moeilijker op de spijsvertering.
Moet jouw organisme daar veel meer harder voor werken.
Ja, ja, precies.
Plus vlees, er is wel een relatie tussen, als je kijkt naar de hersenen van apen, mensapen, chimpansees bijvoorbeeld en mensen, dan zie je dat bij apen, al het 7% van de energie gebruikt wordt om de hersenen te sturen. Bij de mens is dat meer dan 20%.
Dus bij sommige mensen iets minder. Ja,
bij sommigen. Nee, dat is waar. Maar het is wel een gegeven dat dankzij het feit dat we dus vlees zijn gaan eten, gekookt en gebakken, waardoor we dus meer energie overhielden, dat is ten faveur gegaan van de ontwikkeling van het brein.
Ja,
en de grootste klapper is natuurlijk zo'n 15.000 jaar geleden geweest, toen er omgeschakeld werd van de hele dag achter je eigen eten aanhollen naar de eerste groepen die gingen verbouwen.
Ja, het toedienen van dierlijke melken, vetrijke melken aan kinderen.
Nou ja, en zo is inderdaad ook lactose tolerantie ontstaan. Want kijk, als je dus, normaal trok men met het klimaat mee om warm te blijven. Maar kon jouw lichaam melk omzetten, dan heb je, als je een paar koeien houdt, heb je dus een toegang tot dierlijke eiwitten in de winter.
Ja,
geiten, koeien, dat begon al heel vroeg, hè?
Ja.
Dus, en over dat, nog even terug te komen op die reductionisten, die afbrekers. Ik heb een tijd geleden een verhaal gehoord en de clue ervan is dat dit waarschijnlijk het allervreemdste wezen is wat op deze aarde leeft. Dat is zo biologisch, genetisch. En het heet een Ocedax. En waar leven die? Op lijken van walvissen. Die beesten zijn namelijk ontdekt. Want er was op een gegeven moment toch een geleerde die zegt, nou ja, er zijn nogal wat walvissen en die gaan allemaal naar de zeebodem.
Ik heb hier nu 4 walvislijken liggen. Ik moet er toch eens iets mee gaan doen, dacht hij.
Nee, ze moesten keihard zoeken. Want zoek maar eens die lijken op. Die vallen, hè, die beesten sterven op een gegeven moment. Dat is midden in de Atlantische Oceaan en zo.
Die liggen op een paar kilometer diepte.
Ja, wat heet. Dus uiteindelijk vonden ze er een. En daar zat een soort doorzichtige wolk was er omheen ontstaan en zo. Wat bleek er dat? Dat bleek een geslacht van een soort ringwormpjes. Die bijna transparant waren. En ik zal een link plaatsen hoor. Nu, de mannetjes, de vrouwtjes, die zijn ongeveer 1,50 meter. Hè? Als ik gewoon zeg maar een mens is 2 meter. Nou, de vrouwtjes zijn 1,50 meter. De mannetjes zijn een halve Pekinees. Die zijn dus een paar centimeter groot. En van die paar centimeter van de mannetjes is eigenlijk hun pik ongeveer 80%. Het zijn gewoon
zoals bij mij.
Levende geslachtsdelen, als het ware. En elk vrouwtje heeft er een aantal duizend binnen in een grote zak. Binnen in haar ding. En het vreemde is, die beesten congrueren op die lijken. En dan binnen een jaar of 2, 3, dan is dat helemaal schoon moleculair verdwenen. En die oocedaxen zijn verdwenen. En het gekke is, dan vinden ze nog een lijk honderden kilometers verder. Zonder enige tussenspoor, want er zijn hele woestijnvlakten daar op de bodem. En toch vinden die oocedaxen weer die lijken en binnen no time zit er. Ik zal een link plaatsen. Het is een buitengewoon boeiend. Dan denk je bij je eigen, my god. En dat is allemaal toch familie van ons. Want het zijn ook dieren.
Ja, dat zijn zo wat. Ja, de rare neefjes en nichtjes noemen we dat dan.
Er zijn hele rare organismen. Wat ik zelf ook heel erg boeiend vind, dat zijn die krankzinnige, parasitaire. De parasieten vinden eigenlijk nog de meest interessante organismen. Vanwege het feit dat een levensloop heeft die bijna niet te bevatten is. Zo heb je bijvoorbeeld een parasiet die leeft in het spijsverteringskanaal van geiten. Die geiten die poepen die poepen uit. Daar zitten eitjes in. Die eitjes die komen uit. Die worden gevonden door mieren. Die mieren vinden ze erg lekker. Die vreten ze op. Er gebeurt iets met de hersenen van die mieren, waardoor die mieren in de toppen van grassprieten gaan zitten, zodat ze weer gegeten worden door een geit. Heb je? Zo zijn er hele rare relaties. En inderdaad, het feit dat zo'n organisme het denken van een ander organisme kan beïnvloeden, vind ik zeer bijzonder.
Het zijn kleine dictators eigenlijk.
Dat is misschien dus, voor voor
hun
een...
Hun dictaat dat de gastheer zal uitvoeren.
Ja. Dat is misschien prachtig, dus, prachtig voer voor een volgende wetenschapscast over hoe we de chemicaliën. Je zegt het nu, dat kan door zo'n parasiet, maar wij worden ook, ons gedrag wordt ook door chemicaliën bepaald eigenlijk. Oh,
tuurlijk, door kleuren, zeker. Door geuren, door.
Nee, ik bedoel door echt in je hoofd. Contact,
door het ontzeker van menselijk contact ook.
Nou nee, ik bedoel meer direct in de pure echt wat er binnenin... Want de mens is een wandelende chemische fabriek. Want Mario en ik hebben een geschiedenis met stofwisseling, ziekte en alles wat erbij komt kijken. Want dat is waar het allemaal misgaat dan. Hè? Dus dat is misschien iets om voor de volgende keer op in te gaan zoomen.
Ja, zeker. Ja. Dus,
ik heb nog één vraagje misschien.
Ik ook nog
misschien
een
laatste vraag, omdat we niet... het is geen praattafel en we willen nog voer voor de volgende woensdagen. Maar nog een beetje terugbrengen op ons oorspronkelijk onderwerp van virussen en bacteriën. En er is al een beetje, beetje op geantwoord, maar de vraag, zijn virussen een vorm van leven... Of hebben virussen een vorm van leven nodig om te kunnen bestaan? Dus om even samen te vatten, als ik goed bij de les ben, heb ik begrepen dat virussen altijd en altijd een host zullen nodig hebben.
Ja. Ja, daarom, het probleem is inderdaad wanneer is iets levend en wanneer is iets niet levend.
Ja.
Daar is virus, een virus is altijd een discussie daarover geweest.
Ja.
Want zonder een gastheer kunnen ze zich niet voortplanten. Ze gebruiken het voor het reproductiemechanisme van een ander organisme.
Mm-hmm.
In plaats van dat ze dat zelf hebben. Dus strikt gesproken is het geen leven.
Ze kunnen, zich ook niet voeden, want we horen nu bij de corona, om het eventjes in de actualiteit te brengen, horen we dat een virus enkele uren kan overleven op een glad voorwerp bijvoorbeeld. Dat is toch iets mensen bezighoudt. Hè? Je heeft een dame die in haar hand niest en die opent een deur, kan ik die deurknop, is die besmet? Leeft daar een virus op?
Ja, nou inderdaad, wat ik al eerder zei, de buitenkant van zo'n virus, dat noemen ze een envelop, dat is een fosfolipide dubbelmembraan, met andere woorden, het is eigenlijk een laagje vet. En dus je begrijpt, dat is redelijk dicht en dat uiteindelijk neem ik aan dat door oxidatie dat wel verdwijnt. Maar ja, maar er is natuurlijk een open tijd van inderdaad misschien wel een paar uur of een paar dagen. Ja. Dat hebben de meeste virussen eigenlijk wel.
Ja.
Maar virussen zijn per definitie, het is een grensgeval. Is het leven? Is het dood? Dat is een moeilijk verhaal.
Ja, kan je bijvoorbeeld...
Je hebt zelfs ziekmakende stukken eiwit, die prionen. Nou, die zijn absoluut niet levend. Dus het is een twijfelgeval.
Kan je stellen dat die virussen op zo'n deurknop activeerbaar zijn, levensvatbaar? Die zijn in een soort beschermd jasje.
Zijn die aan het sterven of zijn die in een stase tussen leven en dood? Hoe moeten wij dat ons voorstellen?
Nou, die zijn afwachtend. Die hebben een buitenkant met een aantal sleutels. En als er een organisme komt en ze raken een organisme aan wat een gaatje heeft, dat een slot heeft waar dat sleuteltje in past, dan is de link gelegd.
Okay. Dus de cellen op onze handen hebben die slotjes, neem ik aan.
Nee. Iedere cel van jouw lichaam heeft een buitenkant.
Ja.
Maar deze cellen, deze corona's, die vallen met name, dus die gaan via de keel en dan vallen ze de longen met name aan. Want je hebt weer anderen op de maag vallen en cholera en weet ik veel.
Ja, tuurlijk.
Nou, je kan ze ook natuurlijk oplopen door als je eventjes als je zeg maar dat virus in je hand hebt zitten en je raakt je hoofd aan.
Ja.
Nou, dan verspreidt het zich via je slijmvliezen. En uiteindelijk, waar die de schade aanricht, is in de longen. Maar het is niet zo dat je het inademt en dat dan dat virus daar gaat zitten.
Het gaat ook niet door je handhuid heen. Het gaat niet door de huid van je hand heen.
Nee, tenzij. Maar het echt via je vliezen, via je ogen, je neus.
Dus de vieze man van Cote en de Bie, die had waarschijnlijk ook corona.
Dat weet ik wel zeker.
Want die lekte zo graag aan enveloppen.
Okay.
Ja, lekker. Enveloppen likken.
Hey, laatste stomme vraag, waar ik al heel lang mee loop, maar ik weet niet of dat wij die kunnen beantwoorden. Wat mij altijd vroeg op, je hebt de wet van Newton, de wet van Archimedes, wet. Maar uitgesproken Darwin, de evolutietheorie, is en blijft, terwijl die al zat bewezen is, denk ik. Maar waarom blijft dat en waarom is het niet de wet van Darwin?
Ja, daar is veel discussie over. Je hebt ook de wet van de zwaartekrachttheorie heb je dus ook.
Ja.
Omdat het nog niet bewezen is.
Theorie is niet iets dat niet bewezen is, maar theorie is iets. Is eigenlijk het woord theorie wordt in de gewone mond, in de gewone taal, anders geïnterpreteerd dan in de wetenschappelijke taal, heb ik altijd begrepen.
Zo is het.
Theorie is wetenschappelijk, dat is vastgesteld. Dat is een wetenschappelijke theorie. Bewijsbaar met een begin, met een uitkomst, met een proces. Dat is... iets wordt pas een theorie als het bewezen is.
Maar wat is dan
dus een aanname of een veronderstelling is ook in een wetenschappelijk proces, maar dat is meestal in het begin bij de vraagstelling.
Ja.
Is het zo?
Ja.
Maar wat theorema, dat is een stelling.
Ja, maar wat is dan een wet? De wet van Archimedes, de wet van...
Wetmatigheid. Dat is, het is zo, het is iets. En de enige reden, denk ik, dat er het woord theorie is opgedoken... dat daar, hoe dat we het ook draaien of keren, een maatschappelijke drukkingsgroepen achter zitten. Dat in de beginjaren van de wetenschap, laat ons zeggen, niet de echte beginjaren, want dan gaan we naar de Arabische wereld. Maar na de Arabische verlichting kwam er de westelijke verlichting. Die eigenlijk de grote Arabische wetenschappers hebben overgenomen. Alchemie, algebra, wiskunde, geometrie en dergelijke. Ja. Maar dan vanuit het religieuze nog zeker, de theorie van...
In de wetenschap is het zo, een theorie is een getoetst model. En in de volksmond is het vaak een stelling.
Ja, precies. Want in de wetenschap kennen we ook stellingen, maar die moeten onderzocht worden.
Ja, dat
en dan komt er weer een theorema. Dan is het, ja.
Oké.
Okay. Ja.
Nou, dat hebben we ook opgelost. Hey, juist. Ik denk dat we...
Ik heb trouwens nog één opmerking. Dit is een fantastische website. Die heet nextstrain.org. En daar kan je alles lezen over de ontwikkelingen. De laatste data en analyses van hoe het virus zich ontwikkelt. Niet alleen corona, alle virussen. Alle grote virussen, maar met name corona. Fantastische website. Nextstrain.org. Hou hem in de gaten.
Nextstrain.org.
En is dat voor gewone mensen? Of is dat moeten die jouw niveau van medische vocabulaire...
Nou, er staan wel hier en daar wat lastige woorden in. Maar het is goed te volgen. Dat werkt met heel veel grafieken. En je kan ook echt de ontwikkeling zien van de eerste besmetting. Stapje voor stapje hoe het zich heeft verspreid.
Is het Nextstrain? Ja, Nextstrain. Ik heb het hier. Nextstrain.org.
Ja, nextstrain.org.
En, linkje komt eraan, is het van, en dat gaat op onze website.
Ja, real-time tracking of pathogen evolution. Dus het, de
real-time tracking of pathogen evolution, ja, inderdaad. Een open source project to harness the scientific and public health potential of pathogen genome data.
Juist, en het is dus actueel, want je denkt van nou een evolutieverhaal. Ja, ja. Nee, het gaat echt vanaf nu.
Over
je kan
ook
zien waar het begonnen is. Ja. En je ziet stap voor stap zie je waar het heen is gegaan. Op wel, wanneer, welke relatie er wordt gelegd. En ze maken gebruik van de mutaties die optreden om het is net zoals, denk maar aan de evolutie van de stamboom van de dinosaurus. Ja. Nou, zoiets is het. Je ziet stap voor stap waar het heen is gegaan. Welke takken. Het is een goede update. Het is leuker lees voor.
Heel knap. Ja, en ik zie ook heel veel informatie over de ebola, over de mazelen, over het Zika-virus, West-Nijl-virus. Alles. Heel interessant virusmateriaal.
Absoluut. Daar kan je je hart in ophalen. Met name dan de ecologie ervan, zou je kunnen zeggen. Ja,
letterlijk je hart ophalen. Want jongens, ik zeg zomaar tot volgende week. Maar vandaag de dag is het absoluut niet meer zo vanzelfsprekend.
Wie zal het
zeggen? Positief.
Ja, lach er maar mee.
We gaan zeggen dat de mensheid gaat er sterker uitkomen. Laat ons daarmee afsluiten.
Die mensheid die nog overblijft, bedoel je?
Ja, de wereldeconomie zal er behoorlijk op halen.
Zoals steeds, de happy few. Hè? Op de armen gaan we kakken natuurlijk. Hè?
Ja, het gaan interessante tijden worden.
Zeker, want de filosofie over welke overlevingskans maakt een minder bedeelde persoon of een rijker persoon, dat is een heel mooi leesvoer en discussievoer voor de filosoof. Hè? Dus daarover meer in andere uitzendingen.
Ja, zo is het. En ik wil alvast een plug doen voor vrijdag, was het thema. Dan hebben we namelijk een hele praattafel en we hebben al een inzending binnen van onze Rijn. Dat gaat over verdriet en cynisme. Dus vrijdag wordt een hele vrolijke uitzending over verdriet.
Verdriet en cynisme, daar gaan we eens goed mee lachen.
Hey, ik
Mario,
wil heel erg
u
dank zeggen aan...
Bedanken voor je... geweldige bijdrage en welkom aan boord, want een tweede keer uitgenodigd worden, dat betekent dat er ook een derde uitnodiging komt, als jij dat ziet zitten.
Ja.
Nou ja, dat klinkt goed. Ik vind het tot dusver leuk, dus laten we dat maar doen.
Laten we dat doen, maar.
Hartstikke goed. Een hele fijne bijdrage was het alweer. Dit was de zesde aflevering. Lieve mensen, als je ons wil helpen, als je dit hartstikke leuk vindt en je denkt, nou, ik heb mensen om me heen die ook best wat denkvoer kunnen gebruiken. Deel dat, stuur het voor. Evangeliseer, ga, roep
Eerst
straks.
Eerst een virus en verdeel ons.
Ja, zeker weten. En bij Leven en Welzijn zijn we er morgen weer. En dan is er een aflevering met met Sekou, onze stadsdichter. Dan gaan we het weer op een heel andere manier doen. Maar wel weer in de praathoek. Ik dank jullie wel, Filippo Zier. En Mario Reget. En een fijne dag en weekend en week fijne allemaal. Dag.
Absoluut. Oké.
Okay. Mario, hou je haaks. Be safe gaan in Rotterdam.
Yes.
Bye-bye.
Bye-bye. Dit is de Praathoek.